Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Realisme is de hoogste vorm van idealisme. Op deze manier stelt Niccolo Machiavelli dat het algemeen belang niets heeft aan tandeloze deugdzaamheid. Waarom was Machiavelli geen Machiavellist? Hoe kan je vrij lijken, maar niet werkelijk vrij zijn? En hoe kan een individueel streven naar roem het algemeen belang dienen? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. Te gast is Tinneke Beekman, de denker die centraal staat, Machiavelli.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En tegenover mij zit Letitia Hoebe.
Ja, dag Allard. Met een mooi uitzicht over Antwerpen deze keer.
Precies, we zijn aan onze Vlaamse trip begonnen, een jaarlijks terugkerend ritueel.
Ja, het begint een traditie te worden.
Ja, precies. Ja. Dus daar inderdaad in Antwerpen vandaag. En we zijn te gast bij Tinneke Beekman. Tinneke studeerde moraalwetenschappen en filosofie in Brussel. In 2003 promoveerde ze op een proefschrift over Sigmund Freud en Friedrich Nietzsche. Ze was verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel en publiceerde onder meer over Freud, Nietzsche, Heidegger en Spinoza. En daarover schreef ze ook het boek Door Spinoza's Lens, wat verscheen in 2012. Ze is columniste in de Standaard en een graag geziene gast op televisie. En in 2020 verscheen van haar hand Machiavelli's Lef, levensfilosofie voor de vrije mens bij Boom. Dag Tinneke.
Hallo.
Welkom in de podcast en dank dat we bij jou thuis te gast mogen zijn.
Dankjewel en welkom ook hier.
Mooi. Wij gaan het hebben, zoals ik al met nadruk op het einde zei, over Machiavelli. Machiavelli was een schrijver, historicus en denker die geboren werd in Florence in 1469. Hij was daarnaast ook diplomaat. Hij bevond zich in het hart van de Florentijnse politiek als secretaris van de Tweede Kanselarij van de Republiek en van de Raad van Tien, het belangrijkste militaire orgaan. Hij leefde in een politiek zeer turbulente tijd en werd in al dat gewoel en op een gegeven moment ook gevangen genomen, een tijd verbannen. En in die ballingschap schreef hij uiteindelijk zijn bekendste werk, Il Principe, de vorst of de heerser in het Nederlands. En uiteindelijk overleed hij wel weer in Florence in 1527. En Tinneke, je hebt van die filosofen die zo enorm geassocieerd worden met zijn uitspraak. Je hebt Ik denk dus ik ben van Descartes, je hebt God is dood van Nietzsche. En je hebt denk ik wel van Het doel heiligt de middelen van Machiavelli. En nou, misschien is het een goede vraag altijd van, dekt die ene uitspraak inderdaad een beetje de lading van het denken van Machiavelli?
Nee, helemaal niet. Maar
nou,
het
kijk,
klopt
dat is wel een goede start. Ja.
Het klopt wel dat hij daar enorm mee geassocieerd wordt. Dus als ik ergens een lezing geef of zo, hij zegt het eerste. En ik voelde ook dat bij het schrijven van het boek ik de term Machiavellisme wel moest overwinnen. Dus dat eigenlijk de associatie van Machiavelli met Machiavellisme mensen gewoon zou afstoten en mij eigenlijk ook. Ik bedoel, wat ben je geïnteresseerd in iemand die schrijft hoe je macht kan hebben en behouden op een cynische, gewelddadige, bedriegende manier. Alleen de wereld is al lelijk genoeg. Maar ik heb trouwens Machiavelli ook ontdekt via Spinoza, omdat ik Spinoza zijn werk, vooral zijn politieke werk, aan het bestuderen was. En Spinoza is helemaal niet kwistig met complimenten, maar hij zegt wel over Machiavelli, de zeer sluwe, weer zeer wijze Florentijn, van wie vaststaat dat hij de vrijheid heeft gediend. En aangezien Spinoza zelf voorstander is van de democratie, aangezien hij zelf een ethica heeft geschreven waarin de mens vrij kan zijn, dacht ik, ja, misschien heb ik het altijd verkeerd begrepen. En dus dan ben ik het eens gaan lezen. En niet alleen Il Principe, maar ook zijn andere werk, De Discorsie, een heel dik werk dat nooit is gepubliceerd tijdens zijn leven. Gedachten over staat en politiek. En daarin gaat hij echt op zoek naar de essentie van de politiek. En daar kwam effectief een hele andere Machiavelli aan bod. Maar het is zeker zo dat vanaf het begin is er echt een tweespalt geweest. En met begin bedoel ik rond 1530, dus na zijn dood een paar jaar, werd zijn werk gepubliceerd. En meteen had je mensen die in hem een soort duivelse auteur zagen. Hè? Iemand die alle heersende regels opzij zette en die ook heel kritisch was voor de kerk, die op dat moment ook in een diepe crisis was. En zijn werk is ook op de index van de verboden boeken gekomen vanaf 1559. En anderzijds mensen zoals Spinoza in de 17e eeuw, 18e eeuw, Rousseau, Diderot, dus de Franse verlichting, 19e eeuw, de algenoemde Nietzsche en zo, en anderen, die in hem en ook Hannah Arendt, later dan in de 20e eeuw, die in hem echt die denker van de vrijheid zagen.
Ja. Want zou je eens wat meer kunnen ingaan, Nat? Wat is zijn verhaal dan wel inderdaad? Niet dat cynische dus, Nat, maar het is echt iets positiefs om de vrijheid te realiseren eigenlijk.
Ja.
Mogelijk te maken.
Ja, en Machiavelli heeft ooit geschreven het doel heiligt de middelen. Maar wat hij wel heeft geschreven is dat je de effecten van je daden in rekening moet nemen. En dat was eigenlijk al een vorm van heiligschennis. Met andere woorden, met de beste intenties iets doen is niet voldoende. Je moet ook kijken naar het effect van je daden. Ja. En dan kan het zijn dat de politiek eisen stelt aan je gedrag, waardoor je de geldende regels van de moraal soms moet doorbreken. Maar om dat te begrijpen, denk ik, is die context waar je al naar verwees, hè, de woelige tijden, die context is zo belangrijk. Omdat Machiavelli is, nog voor hij 30 jaar was, plots opgekomen in Firenze als een, zoals u al zei, een soort van ambtenaar voor de Tweede Kanserij. Hij was ook een rondreizende diplomaat om de vrijheid en de onafhankelijkheid van Florence, van Firenze te bepleiten. En dat was op dat moment de Republiek. En dat is een heel boeiende periode van 1498 tot 1512 dat Florence die Republiek was. Voordien was de familie de Medici aan de macht, veel autoritairder. En ook een beetje Savonarola, een priester, maar dat is een ander verhaal. En nadien, 1512, komt die familie de Medici terug. En is de Republiek gedaan. En Machiavelli begint te schrijven omdat hij niet meer aan politiek kan doen. Omdat de Republiek weg is. Omdat hij niet meer aan politiek kan doen en omdat de Republiek weg is. En ook omdat... dus hij zit in een situatie waarbij hij heel erg beseft... je moet ook macht hebben. En dus hij werkte voor Piero Soderini, de Gonfaloniere, de president eigenlijk, mag je zeggen, van Firenze. Die altijd een degelijk en een fatsoenlijk man was... maar die aan het einde van zijn heerschappij volgens Machiavelli eigenlijk niet kordaat genoeg optrad tegen samenzweringen tegen hem en tegen de Republiek vanuit de familie de Medici en de aristocratie. En dus zit Machiavelli met dat idee van, omringd door, wat vandaag zouden we zeggen, narcisten en psychopaten, moet je soms ook dingen doen om die macht te behouden. En dus dat is denk ik zijn motivatie om te zeggen... politiek en moraal, daar is eigenlijk een andere verhouding als je er naar kijkt vanuit de realiteit.
Dus hij zag het belang in omdat de zittende macht of de heersende macht eigenlijk een beetje bedreigd werd door externe factoren. Benadrukt hij dat het belangrijk is om dat principe van de macht op één plek te houden?
Ja.
Of dat te beschermen?
Ja.
Zeg ik dat zo goed?
Ja, en in het begin van zijn carrière is hij heel lovend over Soderini. Maar aan het einde is hij echt een beetje verbitterd. En natuurlijk, Machiavelli heeft een ongelooflijke carrière gehad. Hij heeft Cesare Borgia ontmoet en Paus Julius II en de koning van Frankrijk en de keizer van Beiren. En echt eigenlijk ongelooflijk als rondreizende diplomaat. Dus hij is echt een observator van de politiek. En dan zegt hij, als je vasthoudt aan die meer klassieke principes, ja, dan sta je eigenlijk gewoon nergens.
Nee, dan heb je uiteindelijk ben je dan... kun je mooie principes hebben, maar als je te zwak bent om die ook daadwerkelijk te effectueren, schiet je er niks meer op eigenlijk.
Ja.
En hoe werd er klassiek over die verhouding deugd en macht gedacht? Was dat inderdaad een heel ideaal typisch beeld? En was dat ook in realiteit zo? Of zag hij dus vooral ook dat het in realiteit al lang niet meer zo was? Of nooit zo geweest was misschien?
Ja, wel in het principe gaat hij eigenlijk in gesprek met... dus hij heeft een soort alternatieve vorstenspiegel. En hij gaat in gesprek met de vroegere vorstenspiegels die al van bij de Romeinen en de Grieken zelfs bestonden.
Zou je misschien heel kort kunnen toelichten wat een vorstenspiegel is?
Een vorstenspiegel is een boekje van een filosoof voor een heerser, waarin de filosoof de morele idealen benadrukt. En dus dat is een spiegel in de zin dat de vorster kan aftoetsen of hij de juiste principes volgt. Hoe moet hij handelen? En natuurlijk, alle schrijvers van vorstenspiegels beseften dat de politieke realiteit anders was. Seneca schrijft er eentje over de barmhartigheid voor Nero. We weten allemaal hoe dat is afgelopen, heel slecht. Dus, en Erasmus in de tijd van Machiavelli, ik ben op hetzelfde moment, schrijft er ook een voor de jonge keizer Karel. En vanuit een heel besef natuurlijk dat er een kloof is tussen ideaal en realiteit. Maar bij Machiavelli, en daarom is hij ook echt een denker van de moderniteit, hij brengt in zijn vorstenspiegel echt de blik van de burger. Dus als je die van Erasmus leest, dan moet de leider in eerste instantie de christelijke principes volgen. En dan krijg je al die deugden, die heel klassiek zijn. Dat is de barmhartigheid, de vrijgevigheid, fides, trouw, de belofte houden. En Erasmus zelf neemt die ook al over. Die staan ook al bij Cicero en bij Seneca. Dus je hebt bij de idee van deugd, dus bij Aristoteles heb je de vier kardinale deugden. Dat is eerst wijsheid, moed, rechtvaardigheid en de prudentia, dus de voorzichtigheid. En daarbij komen dan bij de Romeinen, die natuurlijk politieker georiënteerd waren in zekere zin dan de Grieken, alleen zeker Seneca en Cicero, die zelf ook in de politiek stonden. En die voegen daar dan aan toe de barmhartigheid, fides, de trouw, belofte en de vrijgevigheid. En dat waren echt principes die altijd golden. Dus de idee is, de deugd, het goede van de deugd volgt uit de deugd zelf. Je moet dat altijd zijn. En dan Machiavelli in het 15e hoofdstuk van Il Principe, waar hij zo'n soort van kantelhoofdstuk, begint hij met te zeggen, ja, natuurlijk is een leider idealiter barmhartig en vrijgevig en moedig, hè? Maar, en het is eigenlijk met die maar dat hij dat imago heeft gekregen van iemand die alle principes overboord gooit, maar dat is eigenlijk niet het geval.
Ja, precies. En hij komt daar tot het inzicht van die maar. En dat ziet hij dus eigenlijk vooral in die Florentijnse context, waarin hij al die bedreigingen ziet van die republiek, die dus ja, met moeite verdedigd moet worden tegen allerlei partijen die al die goede virtues onderuit willen halen eigenlijk.
Ja, bijvoorbeeld over Fides, over de belofte houden, zegt hij, paus Alexander VI, dus dat was de vader van Cesare Borgia, die deed nooit iets zonder te liegen of te bedriegen. Ja. Eigenlijk maar om een voorbeeld te geven, dat als je in die politieke realiteit staat, dan zie je de hypocrisie. En daarom ook dat die vorstenspiegel van Machiavelli door sommigen gelezen wordt als een duivels traktaat waarin hij zegt, geen enkele morele regels geldt. Maar bijvoorbeeld Rousseau zal over hem zeggen, hij is iemand die deed alsof hij schreef voor vorsten, maar eigenlijk schreef hij voor burgers. Dus eigenlijk geeft hij een inzicht in hoe de politiek echt werkt door het zo cru weer te geven. En dat is ook een van de redenen dat hij natuurlijk ook niet echt populair was, want die kerk was in een enorme crisis. En eigenlijk tijdens zijn leven, tussen 1470 ongeveer en 1530, zijn er dus 6 pausen aan de macht die zo decadent zijn, die zo corrupt zijn, die het zo bont maken, die ook wel geweldig geïnvesteerd hebben in kunst. En dat vinden we nog altijd leuk.
In dat opzicht zijn ze nog bij mensen, ja.
Maar die verkochten aflaten, dus die verkochten posities en zo binnen de kerk om de schatkist te vullen. Die hadden maîtresses en kinderen. En, dat is eigenlijk natuurlijk ook de periode dat die protestantse afscheuring opkomt. Dat is ook de periode van Luther en zo. Ja. En Machiavelli is eigenlijk heel erg gedegoteerd daarvan, van die houding. En dat blijkt ook heel erg in de discussie, waar hij heel veel kritiek heeft op dat leiderschap. Dus de hypocrisie daarvan is iets dat hij wel veel aankaart.
Ja, want hij zegt, wees dan dus eigenlijk eerlijk over dat die deugden gewoon altijd een tegenhanger hebben in macht en dat je daar op een goede manier een balans in moet vinden. Of vindt hij dit op een andere manier verkeerd?
Wel, hij geeft eigenlijk verschillende lessen tegelijkertijd. Want wat natuurlijk ook speelt bij Machiavelli is dat hij ook een soort les geeft in de retoriek. Hè? Dus als hij zegt, je moet altijd barmhartig zijn, maar het lukt niet altijd. En dan, het interessante is, dan geeft hij een voorbeeld van iemand die schijnbaar barmhartig was, maar eigenlijk te zwak. Dus van eigenlijk iemand die geprobeerd heeft van een conflict te vermijden, waardoor het erger en erger werd. En uiteindelijk er veel meer wreedheid gebeurd is. Dus je moet kordaat optreden. Maar hij geeft ook de les dat mensen in tijden van crisis, en dat is iets dat we natuurlijk allemaal kennen, uiteraard, of politici zullen uiteraard proberen hun ondeugden, hun zwakheden, hun fouten voor te stellen als een deugd. Dus dat speelt bij hem ook mee. Want natuurlijk presenteren die zich als barmhartig, maar je moet daar ook wel kunnen doorheen kijken.
Ja, helder. Hey, en vervolgens koppelt hij daar ook nog, dit zijn dan de deugden, en hij zegt ook nog de fortuna en de noodzaak. Koppelt hij als een soort drie-slag om zich eromheen.
Italië is in crisis en veel van zijn tijdgenoten zijn helemaal moedeloos. Helemaal fatalistisch. En ik denk dat Machiavelli, en daarom is hij ook echt zo'n denker voor vandaag, dat is een denker van die probeert om toch nog greep te hebben op de realiteit. Dat is eigenlijk zijn uitgangspunt. Hoe kan ik in een situatie die mij totaal overspoelt en waar ik schijnbaar niks tegen vermag, toch nog een mogelijkheid tot actie behouden? Het is eigenlijk een soort van gevecht tegen de machteloosheid. En hij schrijft in Il Principe, heel veel van mijn landgenoten zijn fatalistisch. We laten het over aan God, hier valt toch niks aan te doen. En zijn concept van fortuna is een poging om dat te counteren. Dus hij zegt, ja, er is een godin fortuna, godin van de Romeinen, een belangrijke referentie, die aan de ene kant de cornucopia in haar hand heeft, dus de hoorn des overvloeds, aan de andere kant het wiel, dus de wereld bestuurt. En fortuna heeft geen plan. Dat is niet een soort interventie vanuit een plan. In dat opzicht is hij ook, neemt hij nog eens voor zoveel keer afstand van dat christelijke wereldbeeld. Maar fortuna, die treft blind. Dus dat is eigenlijk het altijd veranderende van de natuur. Van de politiek. En altijd als je denkt dat je je zaakjes onder controle hebt, je het allemaal beheerst,
gebeurt er zoiets dat
alles helemaal overhoop gooit. Meer nog, hoe meer je denkt dat je het controleert, dat is eigenlijk een soort uitdaging voor fortuna om je te treffen. Dus, maar je zegt, fortuna beheerst maar 50% van jouw leven. En dus je moet beseffen dat je altijd nog een verantwoordelijkheid hebt en een vrije wil om iets te doen. En dat is die virtue. Dus hoe meer virtue dat je hebt, dat wil zeggen hoe meer dat je weet hoe je moet handelen, hoe meer moed en inzicht en daadkracht enzovoort dat je hebt, hoe meer dat je fortuna een beetje kan temperen. En het voorbeeld dat hij geeft is, je kan bijvoorbeeld dijken bouwen langs een heel onstuimige rivier. En dus je ziet, dus je kan eigenlijk vooruitziend zijn. Je kan proberen om toch iets te doen aan krachten die je mogelijk kunnen overstijgen. En dan ga je zien dat je van die rivier ook helemaal niet zoveel last hebt.
Ja, en er zal altijd een kans blijven op een krankzinnige springtij en dat er iets gebeurt.
Voilà, en dat beheers je niet.
Maar je kunt wel heel veel doen om
om
die kanalisering te pakken.
Ja, en als je helemaal niks doet, dan nodig je fortuna uit om helemaal je leven te regeren.
Ja.
Nu, fortuna kan ook werken door mensen. He, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Je denkt dat iemand je tegenstander is en het wordt iemand anders. Ook dat is fortuna voor Machiavelli. Dus dat is niet alleen de natuur. Fortuna is eigenlijk alles wat er gebeurt dat onvoorspelbaar is. Bijvoorbeeld Hillary Clinton, die denkt dat ze Jeb Bush tegenover zich gaat hebben. De broertje van de George W. Bush en zoon van nog een van de presidenten voordien. En die haar hele retoriek, haar hele campagne, haar hele apparaat daarna richt. En dan plots Donald Trump krijgt, dat is fortuna. En dus als je dan echt virtue hebt, dan kan je je daaraan aanpassen. Maar dat is ongelooflijk moeilijk. En dus Machiavelli zegt ook, altijd succes hebben is heel moeilijk. Want je moet je kunnen aanpassen aan het nieuwe. Maar mensen hebben hun eigen karakter en temperament. Sommige dingen liggen je beter dan andere. En je bent ook geneigd om terug te vallen op je eigen ervaringen. En soms volstaan die niet. En dus iets onverwacht. En dan begin je te denken, wat kan ik nu gaan doen? Maar soms kom je dan met recepten die eigenlijk voor dat nieuwe niet helemaal meer werken. Dus ook dat is een van die. De omgang met de tijd is ook een van de uitdagingen van virtue.
Namelijk de omgang met dus het realiseren dat de middelen van de vorige strijd misschien onvoldoende zijn voor weer de volgende strijd.
Ja. Ja. En ook het bikkelaarde inzicht dat je soms ook gewoon niet meer de geschikte persoon bent. En vandaar ook dat hij heel erg het Romeinse model bewonderde, omdat die twee consuls hadden die heel snel konden wisselen. Dus in crisissituatie. Het kan zijn dat iemand, als je het voorbeeld neemt van Chamberlain en Churchill tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de jaren 30, Chamberlain, premier van Groot-Brittannië, was een heel goede premier voor vredestijd. Maar hij had helemaal het temperament niet om op te boksen tegen iemand als Hitler. En natuurlijk Churchill wel. Dus die wisseling van de macht op dat moment is een goede zaak. Na de oorlog raakt Churchill niet meer verkozen. Als hij uiteindelijk nog wel eens verkozen geraakt, is eigenlijk een heel slecht. Zijn Engelsen heel ontevreden, omdat hij eigenlijk geen premier was voor vredestijd. En dus dat betekent ook dat je wisselingen van de macht horen eigenlijk bij de politiek. En daarom was hij ook een voorstander van de republiek. Want dan heb je wisselingen van de macht.
Ja,
terwijl bij de monarchie
zit al die macht in die ene persoon die tot zijn dood blijft.
En dan weet je niet. Zelfs al is die... Het is niet eens een kwestie dat hij geen talent zou hebben, maar je kan geschikt zijn voor een bepaald tijdsmoment, alleen een bepaald moment in de tijd, maar niet voor een ander.
En je zegt, hij drijft daarmee ook wel weer wat verder af naar van, in dat opzicht van die Fortuna-uitleg, bijvoorbeeld van de christelijke leer. Kun je überhaupt zeggen dat hij in die zin relatief niet heel christelijke denker is, zeg maar, en eigenlijk vrij los staat van die christelijke traditie? Of is hij op andere terreinen daar wel echt heel erg in ingebed?
Ik denk dat hij echt een zeer onchristelijke denker is. Maar het is ook, denk ik, anachronistisch om te zeggen dat hij een atheïst zou zijn zoals mensen vandaag atheïstisch zijn. Hij was op zijn manier ook wel soms een beetje bijgelovig. Soms schrijf je dan van de stand van de sterren of zo. En hij was echt iemand van de renaissance, hij was echt iemand van zijn tijd. Maar hij is niet christelijk als je het vergelijkt met het beleid dat gevoerd werd door de Dominicaanse priester Savonarola van 1494 tot 1497 in Firenze, die echt... Bijvoorbeeld de bedreiging door de Fransen, dus de inval van de Fransen in Florence, wijdde aan het zondige gedrag van de Florentijnen en van die donderpreken hield. En dus eigenlijk de politiek bekeek vanuit een plan van God, waar daar mensen zich konden wapenen tegen Fortuna en tegen het onverwachte door religieuzer, christelijker en zo te zijn. En daarin gelooft hij helemaal niet.
Dus nee, ook daarin leidt die man het weer heel erg vanuit die deugden door. Dus net als je de goede dingen doet, volg daar de goede dingen uit. Dat is realistisch, ziet er is ook gewoon een hele duidelijke poot. Fortuna, macht en dat je dingen moet plannen. Gewoon.
Ja, en vooral dat je ook niet de juiste analyse kan maken. Dus hij schrijft in zijn Il Principe dat hij de verità effettuale della cosa wil onderzoeken. Dus de waarheid van oorzaak en gevolg. Van hoe zit het echt in elkaar? Zonder moreel te oordelen. Dus waarom vallen mensen een land binnen? Ja, omdat ze kunnen. Ja, dat is niet zo fraai, maar is eigenlijk... En dan moet je gewoon kijken naar wat is je noodzaak? Wat zijn je mogelijkheden om je daartegen te verzetten? Maar doe dat allemaal op een realistische manier. En dat is eigenlijk bijna het meest idealistische dat je kan zijn om je eigen, vrijheid te beschermen.
Ja, dus verder is er weinig ruimte voor idealen in de politiek.
Wel, dat is een heel goede vraag, want... Dat is echt ook een beetje de moeilijkheid van Machiavelli. Hij eindigt Il Principe met een pleidooi voor een verenigd Italië. Dus eigenlijk zijn vraag is ook, als je kijkt naar de Romeinen, hoe komt het toch dat wij, zegt hij, er allemaal zo ellendig aan toe zijn in deze tijd, als wij ooit zo onafhankelijk en zo soeverein waren. Dus het is bijna een soort existentiële vraag. En in dat laatste hoofdstuk roept hij op voor een grote leider die toch in staat zou zijn om Italië te verenigen. En dat is, in dat opzicht is dat wel idealistisch. En dus dan, dat is eigenlijk ook iets dat pas veel later zal gebeuren in de 19e eeuw.
Ja, en dat zie je ook nadat in die tijd dan die focus ook meer is op die noordelijke staten verenigen. En dat het hele zuidelijke deel daar niet in werd meegerekend, wat natuurlijk later dan toevallig wel bijgekomen is. Ja. Maar ja, dat vanuit deze lijn werd gedacht, het moeten ook die losse staatjes zijn die met elkaar een geheel vormen.
Ja. Ja, en natuurlijk het nadeel van zijn laatste hoofdstuk is dat bijvoorbeeld Mussolini dan dacht, ik ben de leider die Italië verenigt en die een soort grootsheid brengt. Maar dan negeer je natuurlijk al de momenten in die vorstenspiegel waar hij, en dat was ik daarnet ook al aan het zeggen over Erasmus, waar hij eigenlijk de blik van de burger binnenbrengt. Dus waar hij zegt, wat is de basis van de autoriteit? Wel, mensen moeten met jou willen meegaan.
Ja? Maar ziet hij ook een rol weggelegd voor burgers? Absoluut. Aangezien hij zo vanuit dat perspectief schrijft. Het is ook een actieve rol voor burgers om mee te doen in de politiek.
Absoluut. Niet zozeer in Il Principe, omdat dat wel echt... Dat is eigenlijk een soort sollicitatiebrief dan om toch terug in de politiek te kunnen gaan. Maar in de discussie is... Dat is en ook daar, dat bewonderde hij enorm aan de Romeinen. Dat is de burgerzin. En het voorbeeld dat hij geeft is... Als iemand in de Romeinse politiek door zijn geld aan te wenden mensen wilde beïnvloeden, door bijvoorbeeld graan te kopen en te verdelen of zo, als een soort populistisch manoeuvre, dan werd, dus dan pleitte het volk om die persoon te vervolgen. Dus dat was eigenlijk gewoon verboden. Dus eigenlijk is een heel strikt ideaal van burgerzin. En dat is eigenlijk wat dat hij bewondert. En hij schrijft ook over zichzelf dat hij zijn... Dat hij meer houdt van zijn land dan van zijn ziel. Dus hij heeft echt zo'n heel patriotische instelling van... Je moet iets doen voor je gemeenschap. Vrijheid is niet... De staat komt zo weinig mogelijk binnen tussen... En ik heb individuele vrijheid. Dus dat is eigenlijk het negatieve vrijheidsbegrip dat we vandaag de dag kennen. Nee, vrijheid is ook denken wat nodig is om die gemeenschap te beschermen.
Ja. En dit alles is hij, doet hij een hele goede analyse zeg maar, van het geheel. Een soort politicoloog van de duiding van de hele constellatie. De goede balans tussen deugden en macht. Geeft in die zin ook nog een toch soort diepere waarde mee. Van die zegt, ja, want uiteindelijk gaat het daar achterna. Die zegt het niet, nationale Italiaans nationalisme misschien. Of toch iets van dat die republiek zo een soort vaderlandslievendheid in zit. Maar is er toch een soort ultieme waarde die er nog achter ligt? Of is die er dus niet daarachter, zeg maar?
En de vrijheid is voor hem wel een ultieme...
Ja, die vrijheid is wel echt de ultieme.
Absoluut. Ja, absoluut. En wat betekent vrij zijn? En dat is ook het Romeinse begrip, die je ook vindt bij taketjes en zo. Dat is niet onderworpen aan de macht van iemand, aan de willekeur van iemand anders. Dan ben je vrij. Het heeft niks te maken met, of weinig te maken met die negatieve vrijheid. Het veronderstelt weer een vorm van negatieve vrijheid, maar het is vooral zelfbeschikking en niet afhankelijk zijn van de willekeurige macht van iemand anders. En het voorbeeld dat Taketjes geeft, is dat van de slaaf. En Taketjes geeft, een slaaf kan alleen maar slaaf zijn. En wat hij daarmee bedoelt, is dat zelfs in Rome waren de slaven eigenlijk vrij veel autonomie, met vrij veel vrijheid in de zin, die mochten een landgoed besturen. Of die mochten zelfs gaan en staan waar ze wilden. Of die maakten deel uit van het huishouden en zo. Maar... Ja, de slaaf hangt af van de willekeur van de meester. Als hij van gedacht verandert, dan plots heeft hij niks meer te zeggen. Ja. Dus het gaat er maar niet alleen over wat je kan doen of niet kan doen. Het gaat er maar over of iemand de mogelijkheid heeft om over jou zeggenschap te hebben. En ik vind dat een enorm interessant concept, omdat het betekent dat beperkingen van de vrijheid niet expliciet moeten zijn. En ik denk dat dat heel reëel is. Ja. Om een voorbeeld te geven, dat is het voorbeeld dat ik geef in mijn boek... Van mensen die in een precaire job zitten en die toch dingen doen waarbij ze misschien niet altijd hun geweten volgen of dat ze die niet zouden willen doen, onder het dreigement dat ze hun job verliezen, maar dat hoeft niet expliciet te worden gemaakt. Ja, dan ben je eigenlijk onvrij. En het voorbeeld dat ik geef is van Xavier Niel, dat is een hele grote mediamagnaat in Frankrijk. Die is eigenaar van Le Monde en van tal van andere kranten en zo en kanalen. En die heeft zelf eens gezegd in een interview... want dus, soms zijn er natuurlijk vragen over, ook kritische journalistieke vragen, over iemand met zo'n imperium en wat hij allemaal doet met zijn geld enzovoort. En dan zegt hij, als de journalisten mij lastig vallen, dan zeg ik gewoon tegen hen, ik zal uw krant opkopen, en dan zijn ze meestal wel rustiger. Huh? Dus het besef van journalisten, zeker als ze in precaire situaties zitten, dat ze eigenlijk afhankelijk zijn van... Betekent dat dat iemand met heel veel macht niet expliciet hoeft te zeggen dat hij wraak zal nemen of zo, maar eigenlijk... En voor Machiavelli is dat al een vorm van onvrijheid. Ik vind het heel interessant, want als je op die manier kijkt naar vandaag de dag, dan zie je eigenlijk dat het toch iets helemaal anders is dan de vraag, heb ik individuele rechten of niet? Want ja, als freelance journalist in dit geval, ja, je hebt individuele rechten. Jij sluit dat contract af. Met iemand voor wie dat je werkt. Wat is jouw probleem?
Jo, en ook, niemand dwingt je.
Er is de rechtsstaat. Er is de... Ja, oké, maar je kunt wel... En zeker ook als het gaat over censuur en zelfcensuur... Je kunt je wel gedwongen voelen om iets te doen. Terwijl bij Hobbes natuurlijk, als iemand een beperking oplegt... dan moet ook identificeerbaar zijn op welke manier dat de macht jou tegenhoudt.
Ja, dus het gaat meer over een soort van impliciete dwang eigenlijk of macht... Uitoefening.
Ja, over een machtsrelatie waarvan je ook bewust bent en die eigenlijk al je vrijheid kan beperken. Zijn ideaal van vrijheid was dat je dat eigenlijk niet had. Dus dat je een structuur hebt waarbij je als burger mee kan doen aan de politiek, dat je aanklacht kan indienen tegen mensen, het is eender wie, dat er als er iemand laster over jou verkoopt, dat je die ook kan aanklagen, dat je inspraak kan hebben over de benoeming van magistraat. Dat gaat echt heel, heel ver eigenlijk. Alle momenten dat de burger inspraak heeft in de politiek of in het politieke systeem, opdat je die vrijheid ook kan behouden.
Voor wie was deze vrijheid in zijn ogen? Had hij daar ook een afgebakende groep voor? Of was hij daar vrij inclusief in zijn gedachten? Of ging het wel over Florentijnse mannelijke burgers?
Ja, wel Florentijnse mannelijke burgers natuurlijk. Ja. Maar je bent wel een Italiaanse macho, dat valt gewoon niet te ontkennen. Voilà.
Ja. En dat hing dan wel aan het Florentijnse burgerschap ook, of iets eigenlijk.
Absoluut,
samen,
ja. En wat een van de dingen die hij dan wel bewonderde aan Savonarola is dat hij een soort grote democratische raad had georganiseerd. En dat is ook iets dat hij dan zou behouden. Hè. Dus inspraak is eigenlijk heel erg belangrijk.
Een democratische raad?
Ja, dus het is niet echt een democratie zoals we ze vandaag kennen, maar de idee van Machiavelli is dat de essentie van politiek conflict is, altijd tussen de elite en het volk. Dus je moet een systeem hebben waar dat conflict kan plaatsvinden. Dus waar dat eigenlijk het volk vrijheid kan spreken en waar andere mensen die andere belangen te verdedigen hebben ook een bepaalde plaats hebben, maar er moet eigenlijk een soort ontmoeting zijn tussen die groepen.
Waardoor dat conflict eigenlijk van bovenaf bemiddeld wordt of zo.
Ja. Dus dat eigenlijk als de dus het onderscheid dat hij maakt, dus wat hij bedoelt met elite is, dat zijn mensen met financiële middelen, bijvoorbeeld landeigenaren, aristocraten, mensen van het leger, mensen die religieuze functies uitoefenen, is eigenlijk wat we vandaag zo de conservatieve posities noemen. En dan heb je het volk, en het volk wil eigenlijk vooral vrij zijn, dus dat wil zeggen zo weinig mogelijk, het verlangt naar om zo weinig mogelijk beperkt te worden. Als de elite volledig een overmacht heeft, ja, dan zit je in een soort autoritair regime. Als het volk een overmacht heeft, dan zit je in een soort anarchie. En dus je moet eigenlijk tussen die twee kunnen navigeren, maar dat is altijd heel delicaat. En politiek is ook, zoals Fortuna, is altijd in verandering. Hè. Dus je moet er heel erg op waken, bijvoorbeeld als er een corruptieschandaal is, dat je meteen ingrijpt. Hè. Dus, want de wetten van de Republiek gelden voor iedereen en je kan nooit uitzonderingen toelaten. Zelfs niet voor burgers die voor de rest heel verdienstelijk zijn, of heel bekend of populair, of wat dan ook. Maar je zegt, telt allemaal niet mee. Je moet eigenlijk heel ervoor zorgen dat die burgers zien dat die door iedereen verdedigd wordt en dat die nageleefd wordt.
Ja. En geeft hij dan ook een soort van type, want je hebt dus de elite en het volk en dus ergens binnen de elite moet dat altijd aanwezige conflict moet geïnstitutionaliseerd worden.
Ja,
dus de elite. Geeft hij daar dan een type voorbeeld van hoe dat geregeld moet worden? Zijn dat meerdere mensen of is dat één iemand?
Wel, zijn voorbeeld is de periode van de Romeinse Republiek. Dus Rome wordt gesticht in 753 voor Christus en is dan tot 509 heb je 7 koningen. Dan heb je de Republiek en dan krijg je een burgeroorlog, Julius Caesar, die hij helemaal niet positief inschat. En dan krijg je het keizerrijk, Octavianus Augustus. En dat vindt hij ook allemaal niet zo interessant. En dus eigenlijk voor hem, het is echt die periode van de Romeinse Republiek en dan heb je consuls. Dan heb je de Senaat, dat is eigenlijk de vertegenwoordigers van de aristocratie. En dan heb je het Volkstribunaat, dat zijn de vertegenwoordigers van het volk. En hij zegt, in de goede tijd had dat Volkstribunaat ook inspraak. Helaas is het zo dat de elite altijd zal proberen van meer macht te verwerven en daar vaak ook wel de middelen toe heeft. Sociaal, via netwerk, hij noemt het niet zo, maar daar komt het wel op neer. Dus het risico bestaat altijd dat die dat wie financieel machtiger is en ook mondiger is en beter opgeleid is enzovoort, dat die na verloop van tijd meer overwicht heeft. En dan krijg je een soort rancune bij de bevolking, ofwel een soort onverschilligheid, ofwel worden die dan heel gevoelig voor de populisten. Dat is eigenlijk een beetje het scenario dat hij beschrijft. En dat is dan ook gebeurd met Julius Caesar, die dan zijn gebied in Gallië veroverde en dan heel veel van die rijkdom terugbracht naar Rome, begon te verdelen enzovoort. En op die manier eigenlijk heel dat machtsevenwicht dat er bestond onderuit haalde, dictator werd, gesteund door het volk. Maar eigenlijk het probleem, en dat is wel interessant bij hem, het probleem voor hem is al veel vroeger begonnen in een soort overmacht eigenlijk van de aristocratie op het volk.
Ja, en dan zegt dus dat zelfreinigend vermogen, wat in ultiem opzicht in zou moeten zien, dat die populisten als ze graan uitdelen
dat die klein
worden gemaakt, zeg maar, of veelvol verbannen. Dat werkt dus op een gegeven moment.
Dat werkt niet meer, nee.
Hey, dit gaat allemaal over het publieke domein. Heeft hij ook een reflectie op het private domein? Van, goh, heeft dit ook consequenties voor hoe mensen zich individueel moeten gedragen? Of staat dat hier helemaal los van?
Nee, dat heeft hij eigenlijk niet. Wat ik wel denk is dat zijn ideeën van noodzaak bijvoorbeeld en van fortuna. Ik heb dat ook al toegepast op mijn eigen leven. En ik zie het ook in de levens van anderen. Hè, dat mensen zeggen van een schijnbare tegenslag kan eigenlijk ook het goede brengen. Of geconfronteerd met noodzaak ontdek je zelf kwaliteit van jezelf, of kan je beter staan, of leer je verbeteren sommige relaties met anderen ook en zo. Maar hij heeft geen filosofie van het privaat. En daarin is hij ook precies geen filosoof. Dus hij is gericht op politieke actie. En over zijn eigen leven schrijft hij dat hij graag gokt en gedichten schrijft aan vrouwen. En allee, het is fijn. Laat ons zeggen, het is een kleurrijke figuur.
Ja. Hey, en als we dan kijken naar het Machiavellisme, is het echt zo'n scheldwoord geworden. Je zegt dat begint al heel kort na zijn dood. Hoe is die receptiegeschiedenis gegaan? Heeft hij die zwarte kant altijd gehouden? Of zie je ook denkers die hem dus naar het heel positief pakken, zoals een Spinoza.
Ja, dus de voorstanders van de Republiek en eigenlijk ook de Founding Fathers, die zijn ook minstens indirect wel door Machiavelli beïnvloed, omdat die periode van de Republiek, dus dat is eigenlijk dan bij de Founding Fathers, dat ook via de Engelse voorstanders van de Republiek, die in discussie waren met Hobbes, die nu totaal vergeten zijn, zoals Harrington en zo. Omdat die korte periode wel heel opmerkelijk was. Dat is echt een soort lichtpunt en dan daarna. Ja. En Hannah Arendt, Claude Lefort. Maar er zijn ook altijd heel felle tegenstanders geweest. En zeker ook bij meer conservatieve denkers, hè, zoals Leo Strauss en heel zijn school, zijn virulent tegen Machiavelli. Waarom? Omdat Machiavelli het ideaal van het ware, het goede, het schone, dat je in de Platoonse filosofie vindt, en deels nog wel bij de Stoïcijnen, is er een logos, er is een transcendentie, er is een universele orde. Cicero die schrijft, de mens verschilt van de dieren, want de mens zoekt naar het ware, het goede en het schone, en dieren doen dat niet. En dan krijg je Machiavelli die zegt, nee, er is geen harmonie. Chaos is de wet van de wereld eigenlijk. En daarmee zei ik, doe dat een zet die ik denk dat de conservatieven hem nog altijd niet vergeven hebben.
En Hannah Arendt is positief over hem inderdaad. Hoe plaatst hij hem?
Wel, zij zegt dat hij echt een denker is van de actie. En wat zij ook aan hem bewondert, is dat hij begreep dat er een verschil is tussen het goede doen publiek en het goede doen privé. En zij schrijft dat de christelijke wereld vooral de contemplatie voorop stelde en minder de vita activa, dus de handelingen, de bezigheden van de mensen, die zijn dan arbeiden, werken en handelen. Handelen is dan het politieke. En voor haar is Machiavelli iemand die eigenlijk ook al begreep dat het goede eigenlijk niet in het publieke hoort. Dat is wat Hannah Arendt zegt. Als je het goede doet om als goed gezien te worden, dan gaat er eigenlijk al iets af van dat goede. Ja? Dus het goede is eigenlijk een kwaliteit die vooral op het private betrekking heeft. En het goede afwegen in het politieke moet je doen volgens andere criteria dan naast liefde, nederigheid en al die christelijke deugden.
Dit is wat Hannah Arendt zegt?
Ja, dat is wat Hannah Arendt schrijft. Ja.
Machiavelli zelf ook zegt.
Het sluit helemaal aan bij wat Machiavelli ook. Niet op dezelfde manier zegt, maar het sluit er eigenlijk wel helemaal bij aan. Ja. Dus Machiavelli heeft helemaal niks tegen naastliefde. Hij heeft ook helemaal niks tegen nederigheid. Maar hij zegt wel, als je in het publieke en in het politieke de nederigheid prijst, schrijft hij letterlijk in de discussie, terwijl je staat tegenover wat hij noemt arrogante figuren die daarvan misbruik maken, dan hou je je helemaal niet staande. En dus is die christelijke deugd goed als een private deugd, maar niet als een politieke deugd. Dat heeft er eigenlijk voor gezorgd, zegt hij, dat we in Italië voortdurend onder de voet worden gelopen door mensen die het helemaal niet goed met anderen voor hebben en waartegen je eigenlijk weerloos wordt. En dus moeten we eigenlijk terug naar een opvatting van een publieke deugd.
Ja, en ik denk dat we dat vertalen in de hedendaagse Nederlandse politieke context, is dit misschien het beeld van wat vaak gezet wordt voor de ChristenUnie, een positieve partij die heel fijn de christelijke deugden voor ogen heeft, maar het altijd aflegt tegen een VVD die wat machiavellistischer in de slechte uitlegzin is, zeg maar. Hoe kun je, geeft Machiavelli daar een lijn voor, hoe kun je dan zorgen dat toch die deugdzame kant wel nog blijft bestaan? Laat? Hoe kun je toch die kant dat die... Hoe voorkom je nou dat machiavellisme, zeg maar? Hoe...
Ja, dat is een hele...
Ondanks zichzelf, ja.
Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Omdat eens had ook die idee van deugd en moraal... Enfin, moraal, maar allemaal niet moralistische zin, maar van deugd in de zin van handelen op een bepaalde manier, maar ook het voor ogen houden van het algemeen belang. Hè. Dat is eigenlijk wat de Romeinen deden tijdens de Republiek. Eens dat die aangetast is door corruptie, door ambitieuze mensen, dat is heel moeilijk om dat terug recht te zetten. En dus Machiavelli is iemand die wijst op het belang van voorbeelden en van verhalen. Hij heeft ook nog een concept glorie. Dat is ook een van de punten waar Hannah Arendt hem voor prijst op het einde van de Human Condition. Omdat... zij zegt, de christelijke wereld vertrekt van de individuele onsterfelijkheid en heeft eigenlijk te weinig oog voor het belang van het politieke. En bij Machiavelli en bij de Romeinen heb je dat idee van roem, wat we nu totaal absurd vinden, of glorie. Maar het idee daar is eigenlijk dat je moet denken aan hoe dat de komende generaties over jou zullen denken. En vandaar dat hij schrijft dat het veel beter zou zijn om te zijn als Marcus Aurelius. Dus hij heeft het niet voor keizers, maar wel Marcus Aurelius.
Dat is een positieve uitzondering.
Dat is een positieve uitzondering. Die tijdens zijn leven geliefd was en wiens leven niet bedreigd was. En na zijn leven eeuwige roem had. Eerder dan Nero of Caligula, die tijdens hun leven zich niet konden beschermen, zijn al twee vermoord, en na hun dood eeuwige haat hebben. Dus dat is eigenlijk de idee, het is een soort van hoop dat je door verhalen, voorbeelden, mensen kunt blijven inspireren tot een idee van roem, waarbij ze een onderscheid kunnen maken tussen hun eigen belang en het algemene belang. En dus de idee van de republiek is dat het burgerschap kan iets van mij eisen dat ik als individu niet wil doen. Ik kan niet alleen maar mijn individuele verlangens volgen. Af en toe moet ik ook toelaten van gecorrigeerd te worden door een idee van burgerschap.
Ja. En het is grappig, je wel nu denk ik in toenemende mate gaat over klimaat. Van wees een goede voorouder, wordt als dan zegt dat zo'n roem niet op mondiale schaal of landelijk schaal, maar op individuele schaal. Maar van ook een beetje zo'n soort oproep van wees na een goed iemand voor toekomende generaties. Dat is dus ook een beetje toch appelleren aan het roem.
Ja, absoluut. Dus dat is eigenlijk een perspectief dat we helemaal verloren zijn. Maar er is een continuïteit tussen verleden, heden en toekomst. Al is het verleden voor Machiavelli is geen traditie, want hij breekt met de traditie, maar hij neemt wel de vrijheid om uit het verleden te halen wat hij daar inspirerend vindt qua voorbeelden. En er is een continuïteit met de toekomst. Je denkt automatisch ook aan die volgende generaties. Het gaat niet over jou. Ja? Het gaat over de wereld. Een beetje bijna in Harentiaanse zin. En de gemeenschap die blijft bestaan, ook na jou. En daarvoor heb je een bepaalde verantwoordelijkheid.
Ja.
Ja, dus ja. Zo bewaar je wel in het private dan wel een type van moraliteit of idealisme. Want het vraagt dan van je in het publieke domein om daar aan voorbij te gaan. Aan dus je eigen opvattingen.
Maar in het publieke domein is het eigenlijk vooral de leider die in bepaalde gevallen moet handelen in het belang van de staat, dat is dan de raison d'état, in contrast met de moraal. Een van de voorbeelden die gegeven wordt, en dat is altijd gecontesteerd natuurlijk, dat is wat doe je bijvoorbeeld met mensen waarvan je weet dat die een terroristische aanslag willen plegen. En deels wordt dat opgevangen door de rechtsstaat, maar er zijn altijd voorbeelden. En ik geef ze ook in mijn boek van François Hollande, de vorige president, die gewoon ook toegegeven heeft, wat hij natuurlijk ook nooit had mogen doen, maar goed, dat is een ander verhaal, of de secret d'état. Dat bijvoorbeeld in het buitenland soms mensen worden. Dus je hebt een soort bescherming van uw nationale belangen die kunnen maken dat je soms dingen doet die niet helemaal haak staan, die soms haak staan op wat je als gewone burger mag doen, zou ik maar zeggen.
Ja.
En daar was Machiavelli wel voor te vinden. Ja, dus in dat opzicht is hij wel. Ja, niet braaf, zou ik maar zeggen.
Nee, precies. Dan zitten die rauwe randjes kloppen in die zin wel. Dankjewel, Tinneke, voor een heel interessant verhaal over Machiavelli. Ik denk, hij is dus geen Machiavellist. Namelijk dat klassieke doel heiligt de middelen. En dat je dus, joh, alles gaat er maar om macht te hebben en te behouden op een cynische manier. Nou, we hebben denk ik heel goed gehoord in het hele verhaal dat het zeker niet op een cynische manier is. Machiavelli wordt tegelijkertijd wel dus altijd heel vaak op die cynische manier uitgelegd. En dat is eigenlijk al sinds het eerste begin van zijn overlijden en zijn hele erfenis wordt in dat licht bekeken. Dat is een soort duivelsfiguur. Zijn boek heeft ook op de index gestaan. En dat heeft vooral dus mee te maken dat hij die hoogste deugden eigenlijk niet alleen als ultieme eindpunt en vertrekpunt van alles neemt, maar zegt er is daarnaast ook gewoon macht nodig om die deugden tot bloei te kunnen laten komen. Je hebt dat nodig om vrijheid te doen. Spinoza prijst hem enorm. Hij zegt het is een wijze, sluwe denker die inderdaad heel erg de vrijheid aangedaan is, die daarvoor strijdt en daarom dus een belangrijke denker is. En wat Machiavelli net goed doet, hij gaat eigenlijk kijken wat zijn nou de effecten van de daden die je doet. Dus de intenties kunnen hartstikke goed zijn, maar die zijn uiteindelijk onvoldoende. Het is dus nou niet een fijne intentie die leidend is, maar je moet ook uiteindelijk kijken wat het oplevert. En dat alles schrijft hij in een context van Florence, wat gewoon onder druk staat. Het is tijdelijk even een republiek, soms dat er één familie heel erg overheerst. Dus het is een kwetsbare positie. En hij zegt, ja, je moet macht hebben om die kwetsbare positie te kunnen verdedigen. Florence was ook een stadstaat zonder groot leger. Dus het was ook altijd zoeken tussen al die verschillende landen te opereren om naar die vrijheid enigszins te bouwen. Die zegt, ja, je moet gewoon een bepaalde macht hebben. Anders kun je zulke leuke ideeën hebben. Het komt er uiteindelijk niet. Kortom, politiek en moraal, je moet daar een andere balans hebben. Je kunt niet alleen maar vanuit dat principe handelen. Hij schrijft dan naar het boek Il Principe, een vorstenspiegel, een bredere traditie van filosofen die een boek schrijven voor een vorst. En over het algemeen is dat eigenlijk altijd een soort bijbelse profeet die zegt, joh, hou de principes goed voor ogen. En ze wisten altijd wel dat in de praktijk dat iets anders lag, maar ja, achter is een kloof tussen ideaal en realiteit, maar die filosoof droeg vooral dat ideaal altijd uit. Want zegt Machiavelli, die voegt eigenlijk een beetje de blik van de burger toe. En die zegt dus, joh, die deugden op zichzelf zijn niet voldoende. Die deugden, die bijvoorbeeld Erasmus ook enthousiast aanhaalt, zijn uit de traditie van Aristoteles, die het over de wijsheid, de moed, de rechtvaardigheid, de prudentia heeft. Seneca en Cicero, die daar nog weer de barmhartigheid, de fides en de vrijgevigheid aan toevoegen. Machiavelli zegt, allemaal goed, idealiter moet een vorst zo handelen, maar. En hij heeft gewoon die maar dus in zijn dagelijkse praktijk gezien. Daarnaast doet hij dus die blik van die burger toevoegen door heel duidelijk de hypocrisie aan de kaak te stellen. Hij zegt, ja, als je die hypocrisie toelaat, ja, dan is dat een soort eroderende rot. En Rousseau zegt ook mooi, hij schreef echt voor burgers om ze inzicht te geven eigenlijk in hoe politiek werkt. Het is daarmee ook een soort les in retorica een beetje. Je moet niet schijnbaar barmhartig zijn omdat je eigenlijk te zwak bent en je barmhartigheid verkopen als iets anders. Je moet niet je ondeugden verkopen als deugden. Nee, je moet daarin transparant zijn. Corruptie kan ook echt niet bij Machiavelli. Om toch een greep te hebben op een realiteit die zo enorm weerbarstig is, zegt hij, ja, je moet niet fatalistisch worden daarin. Nee, je moet eigenlijk zien dat er een balans is tussen fortuna enerzijds. Er is een soort noodlot, positieve of negatieve ontwikkelingen. Ze kunnen zomaar plotseling komen. Maar je kunt daarnaast ook controle hebben. Je kunt je inspannen om die dingen te voorkomen. Het mooie parallel die Tineke aanhaalde is van dijken bouwen. Je kunt inderdaad plotseling springtij krijgen, maar je kan wel gewoon een goede dijk bouwen om een rivier te kanaliseren. Kortom, er is fortuna, maar je kunt je ook daadwerkelijk wapenen. En ook het verleden is dus nooit een redmiddel. Je moet blijven anticiperen. Oude middelen kunnen gewoon op een gegeven moment opraken. Is hij nou een onchristelijk denker? Ja, in zekere zin wel. Je kunt hem niet spreken alsof hij een soort atheïst is. Maar wat hij dus inderdaad zegt is van oorzaak en gevolg is leidend. Hij gaat eigenlijk niet op zoek naar een groter verhaal, maar kijkt naar een soort balans in deze twee dingen. Is hij dan uiteindelijk een cynische man inderdaad? Heeft hij geen idealisme? Nou, een idealisme is wel misschien toch iets van Verenigd Italië, wat hij inderdaad voor zich ziet. En toch ook een heel belangrijk ding, een ultiem streven wat eigenlijk achter dit alles is, is inderdaad de vrijheid. Niet onderworpen zijn aan de willekeur van een ander, maar zelfbeschikking hebben. En dat is dus iets anders dan dat je vrij kan handelen. Want een slaaf kan ook misschien vrij handelen in het oude Rome. Maar uiteindelijk is hij toch onderhevig aan een willekeur. Want op het eind kan er iets gebeuren waardoor hij plotseling van zijn taak afgehaald wordt en hij is weg. En dat is een interessante parallel ook naar vandaag de dag. We moeten eigenlijk expliciet zijn over onvrijheden. Want hoeveel mensen in bijvoorbeeld ook een sweatshop in Bangladesh zijn nou vrij om te kiezen voor of ze daar werken of niet. Niemand zet een pistool tegen zijn hoofd om het te doen. Maar ze zijn tegelijkertijd ook niet vrij om daar zomaar anders op te handelen. Heeft hij dan een specifieke inrichting van de staat voor zich? Nou, hij zegt dat eigenlijk de Romeinse Republiek, toen het echt goed functioneerde, was de ultieme samenstelling consuls voor het dagelijks bestuur, de senaat voor meer de gevestigde partijen en het volkstribunaat wat sprak voor het volk. Een prachtige indeling zoals die kan. Je moet altijd opletten dat het niet naar anarchie doorslaat en niet naar aristocratie doorslaat. Privé zegt hij eigenlijk dan vervolgens weinig over. Nee, hij is echt voor de publieke kant van het verhaal. En dat is hetgeen wat Anna Arendt erg in hem prijst. Hij zegt, nou, zij zegt, ja, dat contemplatieve leven staat zo centraal in het christelijk denken. Nee, het gaat ook om het leven van de actie. En in het goede is het publieke, in het publieke is het goede iets anders dan in het privé. Je moet het op een andere manier afwegen. En Machiavelli zegt mooi, want ja, als de nederigheid zo'n belangrijke deugd is en zo'n belangrijke waarde, hartstikke mooi, maar uiteindelijk hou je daar dus niet mee staande. Hoe red je dan de deugd? Hoe red je toch iets optimistisch? Hoe voorkom je dat je net alleen maar aan die macht kan zitten? Nou, is moeilijk om te zeggen. Maar haalt Machiavelli dan aan, ja, roem of glorie is dan misschien een term om te gebruiken. Goede voorbeelden. Wees een Marcus Aurelius. Of wees een goede voorvader misschien in onze, of voormoeder in onze hedendaagse tijd. Zit je toch op een gegeven moment een soort roem daarmee kan vergaren, dat je hebt nagedacht over de wereld buiten jezelf, over het grotere geheel van, in de tijd van Machiavelli, de Republiek, en voor ons misschien inmiddels zelfs de hele aarde. Hey, dankjewel Tineke voor een ontzettend interessant verhaal over Machiavelli. We zullen hem nooit meer een Machiavellist noemen dan bij deze. Dankjewel Letitia. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Fijn dat je altijd met zulke grote getalen jullie luisteren naar onze podcast. Dat waarderen we zeer. En laat vooral een recensie achter als je dat kan. En deel deze podcast met anderen als je hem hebt gewaardeerd. En graag tot een volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il me semble que...